Broeders, zusters, goedemorgen allemaal. Ik mocht ook wat liederen uitkiezen. Het lied wat we zojuist gezongen hebben, dat stond op mijn verlanglijstje. En dat heeft te maken met de boodschap die ik vanmorgen aan jullie door wil geven. En mocht je de boodschap nou niet begrijpen of lastig vinden of een samenvatting daarvan wil hebben, dan moet je dat lied nog een keer nalezen als je thuisgekomen bent. Want dat is eigenlijk de samenvatting van wat ik vanmorgen met jullie wil delen. We gaan een paar versen lezen, een hele korte schriftlezing, uit 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4, Paulus die schrijft daar aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En Paulus die geeft daar een getuigenis van zijn leven. We lezen van de geestelijke nalatenschap van Paulus. En het is een heel bekend gedeelte, maar ik ga er één zinnetje uithalen en over die ene zin wil ik vanmorgen met jullie een boodschap delen en dat zal ik dan verder wat uitwerken. 2 Timotheus 4, we beginnen te lezen in vers 6. Daar staat het volgende. Ik, zegt Paulus, schrijft hij dus aan Timotheus, word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht en ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Tot zover dit stukje. We gaan er nogal meerdere gedeelte bekijken, maar waar ik bijzonder over na wil denken, is de zin in vers 7, vers 7b eigenlijk, waar staat, ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Nou, in deze paar versen, vers 6 tot en met 8, staan heel veel belangrijke Bijbelse principes. En ik heb er één uitgekozen om vanmorgen met jullie te delen. En dat is dus het gedeelte wat ik zojuist gelezen heb. Ik heb de loop tot een einde gebracht. En ik wil daarmee een beetje voortborduren op de laatste keer dat ik hier was. En toen heb ik iets gedeeld over de doop. Over de twee inzettingen van de Heer Jezus. En ik wil met name over de doop, wil ik daar wat op doorgaan. Want jullie weten allemaal, de oude christenen die zeiden altijd nadat iemand gedoopt was, welkom in de strijd. En dat is een, denk ik, een heel goede uitspraak en dat doet ook volledig recht aan de waarheid van de Bijbel. Welkom in de strijd. Want bijbels is het zo dat iemand die kwam tot geloof, tot bekering en eigenlijk binnen 24 uur werd die persoon dan gedoopt. Dus de doop volgde heel kort op het moment dat iemand tot geloof, tot bekering kwam. Lees alle geschiedenissen in de Bijbel er maar op na. En naar mijn overtuiging is de doop dan ook de toegangspoort tot discipelschap. Je leest in de Bijbel niet zozeer van dooponderwijs of dooponderwijsavonden, dat soort dingen. Nee, iemand werd gedoopt, kwam tot geloof, kwam tot bekering, werd dus gedoopt. En daarna werd hij gediscipeld. Dus om gedoopt te worden, hoef je niet geestelijk volwassen te zijn. In die zin dat je een hele hoge geestelijke standaard hebt bereikt. Nee, iemand kan net tot geloof zijn gekomen. Hij wordt gedoopt en vervolgens wordt hij bij de hand genomen en wordt hij gediscipeld. Hij mag geen bekeerling blijven. Zij mag geen bekeerling blijven, maar het moet een discipel van de Heer Jezus gaan worden. Nou, dan zeggen we wel welkom in de strijd. Want nadat we tot geloof zijn gekomen, tot bekering zijn gekomen, dan krijgen we strijd in ons leven. En misschien herken je dat wel. Allerlei vormen van strijd. En nou moet ik zeggen dat het woordje strijd klinkt vaak een beetje negatief, vind ik. Welkom in de strijd. In het kader van 2 Timotheus 4 kan je daarom ook beter zeggen, welkom in de wedstrijd. Klinkt iets positiever, toch? Welkom in de wedstrijd. En daar gaat het over in 2 Timotheus 4. De wedloop. En waar gaat het mij vanmorgen om? Nou, ik ga ervan uit dat iedereen die hier is, de Heer Jezus persoonlijk heeft leren kennen. En ik hoop dat je allemaal dat besluit hebt genomen om jullie te laten dopen. En dan zeggen we welkom in de strijd. Maar welkom in de wedstrijd is één. Maar volharden in de wandel met de Heer is twee. En dat laatste, daar wil ik het over hebben met je vanmorgen. Want dat is zo belangrijk, die volharding. Daar komt het op aan. De apostel Paulus, dat is indrukwekkend als je de achtergrond van deze brief leest. Die schrijft een brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Maar met dat hij dat schrijft zit hij gevangen. Want wat staat er in 2 Timotheus 2 vers 9? Daar staat, daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Apostel Paulus schrijft dus een brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En hij schrijft die brief terwijl hij gevangen zit. Hij is geboeid. En hij onderwijst Timotheus. En dat onderwijs dat sluit hij dan af in 2 Timotheus 4. Met de woorden uit vers 5. Daar staat 2 Timotheus 4 vers 5. Maar u wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist en vervul uw dienstwerk ten volle. Voordat Paulus bij zijn geestelijke nalatenschap komt, bij zijn getuigenis, heeft hij Timotheus onderwijs gegeven. En hij vermaant hem als laatste, hij spoort hem aan en hij zegt, Timotheus, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist en vervul je dienstwerk ten volle. Kijk, dat is een echte geestelijke leider. Geweldig. Paulus aan het einde van zijn leven gekomen, geeft Timotheus een aansporing. Want dat hij aan het einde van zijn leven is gekomen, dat lezen we dan in vers 6, het eerste vers wat we hebben gelezen. Want hij schrijft daar, mijn heengaan is aanstaande. Het lijkt er wel op, als je het een beetje kan visualiseren voor jezelf. Timotheus staat nog aan het begin en Paulus is aan het einde gekomen en hij geeft hem nog even een krachtige aansporing. En hij zegt, Timotheus, volhouden. Ik ben van voorbijgaande aard, zegt hij. Mijn heengaan is aanstaande. Ik ben ook geboeid. Ik zit gevangen. Maar het woord van God is niet gebonden. Geweldig. Geweldige bemoediging. En ik hoop dat je dat soort mensen in je leven kent. Ken je die? Heb je die hier op Urk? Oudere broeders en zusters die aan het einde van hun leven misschien gekomen zijn en die zeggen, die niet zeggen van, jongen, jongen, het was toch wat. Ik ben blij dat erop zit. Ik ben levensmoe. Nee, Paulus, die zit gevangen en die brandt nog steeds. Hij heeft nog steeds een brandend hart, een passie voor de Heer Jezus, een passie voor het evangelie. En hij spoort die jonge broeder aan. Godzijdank heb ik zulke mannen op mijn levensweg gekregen. Er zijn er al overleden, maar ik heb ze nog om me heen. En dat is een geweldige bemoediging. Want nou komt hij, nadat hij dit allemaal gezegd had, en ik kan er maar kort over zijn, maar dit moet je even op je in laten werken. Dit is het plaatje. Timotheus, hij verlangt te horen de woorden van Paulus. Zijn geestelijke vader, om het zo te zeggen. En hij hoort hier aan de ene kant een droevig bericht. Mijn einde is aanstaande, mijn heengaan is aanstaande, maar tegelijkertijd een geweldige bemoediging, een geweldige getuigenis. Paulus die vergelijkt hier het leven met een wedstrijd, met een wedloop. En wat is het getuigenis wat Timotheus bijzonder heeft bemoedigd? Dat is dat Paulus zegt in vers 7b, ik heb die loop tot een einde gebracht. Dat heeft mij bemoedigd in de voorbereiding. Dat je ziet van een man die geboeid is, die gevangen is, en ik kom straks nog wel even op zijn leven uit, dat zo'n godsman zegt, het is mogelijk om die wedloop tot een einde toe te volbrengen. Word je daardoor bemoedigd vanmorgen? Dit is heel belangrijk. Het kernwoord vanmorgen is voleinding, voltooiing, afronding. En dat is het getuigenis van de apostel Paulus in vers 7b. En laat die tekst nu alsjeblieft staan zoals die er staat. Theologiseer dit AUB niet weg, want daar zijn de meeste mensen meesters in. Maar uit dit zinnetje blijkt, ik heb de loop tot een einde gebracht. Daaruit blijkt dat de apostel Paulus, luister goed, actief betrokken was bij de voltooiing, de voleinding, de afronding van de wedloop. Heb je dat goed gehoord? Hij is daar dus actief bij betrokken. En ik kom veel passieve christenen vandaag tegen. Ja, dat moet God in mijn leven bewerken, joh. En dan hebben ze soms een scheef gezicht erbij en een heel ernstig gezicht tegen me. Maar hier zie ik dat Paulus, en ik ga het je bewijzen, actief betrokken is bij het lopen van die wedloop. Ja, sterker nog, hij is actief betrokken bij het voltooien, voleindigen, afronden van die wedloop. Dus laat dit staan. En ik denk hier vaak over na, broeders, zusters. Zal ik straks, en leg de toets voor je eigen leven aan. Zal ik straks aan het einde van mijn leven kunnen zeggen, ik heb de loop tot een einde gebracht. Waarom benadruk ik dit vanmorgen? Ik herhaal, we hebben tegen elkaar gezegd, welkom in de strijd. En dit zie ik vaak gebeuren. Christenen komen tot geloven, tot bekering. Ze hebben een brandend hart voor de Heer Jezus. Maar dan moeten ze de wedloop gaan lopen. En ik kom straks op de hindernissen. En ik zie op dit moment mensen afhaken. Ik ben 16 jaar geleden tot geloof gekomen. En ik ga nu geen uitvoerig verhaal ophangen over de volharding van heilig of hoe je daar ook maar over mag denken. Laat de tekst staan zoals die er staat. Maar ik zie mensen in 16 jaar afhaken die hetzelfde hebben gehoord als ik 16 jaar geleden. Die hetzelfde hebben gezien, die door de jaren heen hetzelfde hebben meegemaakt, dezelfde conferenties hebben bezocht, bijbelstudies hebben gehoord, maar die hun passie zijn kwijtgeraakt. En die het Paulus niet nadurven zeggen, wat hij getuigt in 2 Timotheus 4, vers 7. En ik vroeg mezelf af, zal ik straks vers 7 kunnen getuigen aan het einde van mijn leven? En ik herhaal, velen beginnen wel enthousiast. Ze gaan als het ware als een raket van start. Ze laten zich dopen. Ze gaan soms nog de straat op ook. Enthousiast voor de Heer Jezus en voor het evangelie. En toch, ze haken af. Waarom? Nou, vanwege de horden die ze tijdens de wedloop moesten nemen. En ik weet niet of je weet wat een hordenloop is. Laat ik het maar even uitleggen heel kort. Een hordenloop. Bij een hordenloop, luister goed, moet de atleet tijdens het lopen van een bepaalde afstand een aantal keren over een zogenaamde horde springen. Een horde is een hekje dat op de loopbaan van elke atleet staat. Het wordt steeds zwaarder hoe verder die op die wedloop komt. Hè? Misschien heb je het wel eens gezien, ik heb een beetje een sportachtergrond, ik interesseer me altijd in sport en ik ben blij dat ik Paulus aan mijn kant heb. Kijk, die wedloop, je ziet ze rennen en dan springen ze. Hè? En dan gaan ze weer. En, dan... en zo pakken ze die horden. Achter elkaar. Maar met dat ze langer lopen, moeten ze dus meer horden gaan nemen. Dus ze raken vermoeid. En waar ligt nu het accent? Nou, niet zozeer aan het begin. Maar dat ze volharden, want de vermoeidheid, die gaat parten spelen. En de verzuring treedt op in hun lichaam. Nou, Paulus zegt, dit is de wandel met de Heer. Welkom in de wedstrijd. Een hordenloop. En toen ik dit overdag dacht ik zie dat dan voor me, hè, zo'n hordenloop. Ik zie Paulus rennen. En op een gegeven moment bereikt hij de finish. En ik sta nog aan het begin, of op een derde misschien, ik weet het niet. Zoiets. En dan zie ik Paulus en die roept mij toe, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Nou, daar sta ik dan op een derde van de wedstrijd. Daar word ik blij van. Ik denk, daar staat die Godsman. Het is mogelijk om te volharden. Zo'n bemoediging. Dat moet een geweldige bemoediging voor Timotheus zijn geweest. Het is mogelijk om te volharden. Hij getuigt ervan. En nu zegt iemand, ja, die Paulus die kan mooi praten. Mooi verhaal. Maar hij heeft een andere wedloop gelopen, denk ik, als ik. Ik weet niet welke hoogte hij had qua horde. Maar je moet mijn levensverhaal eens kennen. Nou, blijf rustig zitten. Ik ga 5 hordes noemen uit het leven van Paulus. Je mag ze opschrijven. 5 horden. Ik zou er 10, 15 of 20 kunnen noemen. Maar ik heb globale lijnen gepakt. De grove lijn van zijn leven. 5 horden die Paulus heeft genomen. En na die 5 horden volgt het getuigenis van 2 Timotheus 4 vers 7. Luister goed. De eerste horde die Paulus moest nemen is deze. De horde van de strijd tegen zijn eigen vlees. Met zijn zondige hartstochten en begeerten. Paulus was een gezonde man. En Paulus kende ook die zondige verlangens en begeerten. Die hartstochten. En hij stelt daar in Galaten 5 vers 24 tegenover de wandel door de geest. En je ziet dat dat ook bij Paulus een strijd is geweest. Herken je dat in je leven? Je bent tot geloof gekomen, tot bekering gekomen. En de Bijbel zegt dat wie tot geloof en bekering is gekomen, die is met Christus gekruisigd, begraven en opgestaan. Dat betekent dat ik in nieuwheid van leven ben opgestaan. Op een nieuw levensterrein ben ik boven water gekomen. Amen. En dat is het terrein waar Jezus Heer is. Maar die oude meester van mijn eertijds, de tegenstander, die probeert mij af te trekken en mij te beïnvloeden in mijn verlangens, in mijn emoties en in mijn begeerten. En Paulus heeft die horde gekend, die strijd, om niet meer te leven uit dat oude, maar te leven uit het nieuwe. Wat God hem had geschonken door de genade van de Heer Jezus Christus. Die strijd die is er elke dag. Maar wij moeten leren, broeders en zusters, om die horde te nemen, ziende op Jezus. En niet alleen, luister goed, wat hij voor mij gedaan heeft. Maar ik moet mezelf als dood rekenen voor de zonde. Ik ben dus niet meer verplicht, schrik niet, om de zonde te gehoorzamen. Amen. Ik ben niet meer machteloos. Ik ben geen slaaf meer van de zonde. Ik heb een nieuwe natuur ontvangen. De Heilige Geest in mijn hart. Mijn wil is vernieuwd. En elke dag komen daar die aanvechtingen met zondige begeerten en verlangens en hartstochten. Maar ik moet mezelf als dood rekenen. En dat is soms een strijd die zeer, zeer heftig is. Dat is de eerste horde. Herkenbaar in je leven. We gaan naar de tweede. De tweede horde die Paulus moest nemen is de horde van de strijd in de hemelse gewesten tegen de geestelijke machten en krachten. Broeders, zusters, sinds dat we tot geloof gekomen zijn en we op de wedloop lopen, hebben wij niet meer te maken met man tegen man gevechten. We hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, zegt de Bijbel, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze eeuw. Herken je dat ook? Dus je hebt je eigen zondige verlangens waar je mee te strijden hebt. Hou jezelf als dood, zegt Paulus. Maar dit zijn de geestelijke machten en de krachten in de lucht die impact op ons hebben. Proberen te krijgen, moet ik zeggen. Dat zijn bepaalde gedachtenpatronen. Dat zijn gewoonten en bepaalde gebruiken van de ongelovige wereld. En dat zijn machten, geestelijke machten en krachten die ons willen verleiden om het pad te verlaten of ons willen verlammen in die geestelijke wedloop. Paulus schrijft dat maar op in 2 Korinthe 12 vers 7, spreekt over een doorn in zijn vlees. En dan voegt hij daaraan toe, een engel van Satan die hem met vuisten sloeg. Een engel van Satan, dat is een geestelijke macht, een geestelijke kracht die Paulus sloeg en hij ervoer dat als een vuistslag. Deze godsman heeft niet alleen te maken gehad met zijn eigen begeerte en hartstochten, maar ook met geestelijke machten en krachten in de lucht. Ja, als je van je oude werkgever los bent gekomen en je gaat naar je nieuwe werkgever, dan biedt die oude werkgever misschien nog een prachtig contract aan. Aantrekkelijk. Nou, dat zijn de machten en krachten van Satan die jou bij die nieuwe werkgever vandaan willen trekken. Herkenbaar in je leven? En deze strijd, broeders en zusters, die vindt vaak plaats in je denken.
Ik geloof dat wij te maken hebben met een strijd in ons denken. En daarom zegt Paulus, word vernieuwd in je denken, in je gemoed, in je gezindheid. Zodat je de wil van God verstaat, om de wedloop te lopen. De tweede horde, de derde is deze. Paulus moest ook de horde nemen van de strijd om bij de waarheid te blijven. Om vast te houden aan de schriften. En dit is zo actueel vandaag. Hij schrijft in 2 Timotheüs 3 en 2 Timotheüs 4 dat hij omwille van het evangelie heeft geleden, maar hij heeft er wel aan vastgehouden. Niet het woord verdraaien, maar door het woord vernieuwd worden in je denken. En broeders en zusters, dit gaat steeds belangrijker worden. In de wedloop. Dit is ook een horde die wij moeten nemen. Om trouw te blijven aan de waarheid. Om niet mee te gaan bij allerlei dwaalleer vandaag. Maar om hier aan vast te houden. Maar het heeft Paulus een prijs gekost. En die prijs is gevangenschap. Hij zat geboeid. En dat omwille van het evangelie. Mag ik eens vragen... Wat is de Bijbel jou waard? Wat is de waarheid van God jou waard? Ben je bereid om daar de prijs van je leven voor te betalen? Als je de geschiedenis kent, en wie de geschiedenis niet kent en daar niet van leert, zal het in de toekomst niet ver brengen. Maar de kerkgeschiedenis leert dat er vele mensen zijn geweest die hebben hun leven gegeven voor de waarheid. Dat kan een horde zijn die je moet nemen in je leven. Hou je er rekening mee. Paulus heeft die horde genomen. Dat is de derde horde. En de waarheid komt steeds meer onder druk te staan. Niet zozeer buiten de kerk, want daar erkennen ze die waarheid niet. Maar juist binnen de kerk. En mag ik eens vragen, ben je ook bereid om gehoorzaam te zijn aan die waarheid? Want dan gaat het pas een prijs kosten. Kijk, als je vanmorgen hier zit en je luistert en zegt, nou ja, het is wel aardig wat die man zegt. Maar als je geloof waarde hecht aan dit woord, dan gaat dat iets doen met je. En dan ga je merken dat de waarheid navolgen, gehoorzamen, een prijs kost. Misschien wel in je eigen huwelijk, in je eigen gezin, in je eigen gemeenschap, vriendenkring, noem maar op. Gaat een prijs vragen. Als je gehoorzaam wil zijn aan de waarheid. Dat is een horde die je moet nemen. Dat kan je vrienden kosten. Dat kan soms zelfs familie kosten. En ik spreek uit ervaring. Ik heb helemaal verstrikt gezeten in de sportwereld. Daar had ik al mijn vrienden. En de kerk, daar ging ik naartoe voor mijn ouders. Maar het zei me niks. En toen kwam ik tot geloof. En ik heb nooit iemand de deur gewezen. Nooit. Hoef je ook niet te doen ook. Maar uiteindelijk bleven ze allemaal weg. Dus ik was binnen no time al mijn vrienden kwijt die ik had in de sportwereld. En ik had de Heer Jezus over. En dat was een gevolg, dat verliezen van die vrienden... van het volgen van de waarheid. Dat kan een prijs kosten. En ik wist nog niet wat ik ervoor terug zou krijgen. Ik heb er heel veel voor teruggekregen. Een dubbel deel, misschien wel driedubbel, vierdubbel. Maar dat wist ik toen nog niet. Dat is een horde die we moeten nemen. En dat kan zelfs met de doop te maken hebben. Dat je een horde moet nemen. Dat is de derde. De vierde. Ik moet verder gaan. Dat is de horde van de strijd met mensen, misschien meer herkenbaar voor je, die tegen hem waren. Dat is de vierde horde. Ze verdrukte hem vanwege het evangelie. 1 Korinthe 16 vers 9 zegt, daar schrijft Paulus, want mij is een grote en een krachtige deur geopend en er zijn veel tegenstanders. Herken je dat ook? Dus hartstocht en begeerte, dat is de eerste horde. De tweede, de strijd in de hemelse gewesten. De derde, de strijd om bij de waarheid te blijven. De vierde horde is de strijd met mensen die tegen je zijn. Dat is een horde die je moet nemen. Daar word je niet voor gespaard. Dat hoort bij de wedloop. En Paulus is er tegengekomen. Hij zegt, ik had een open grote deur, maar veel tegenstanders. Herken je dat in je leven? Dat je soms mensen om je heen hebt. Soms heel dichtbij. Die je tegenstaan. Vanwege het feit dat je eenvoudig de Heer Jezus volgt. Kan dat op Urk? Ja, dat kan zelfs op Urk. Dat mensen voor je omlopen. En dat je afwijzing ervaart in je leven. Vanwege het volgen van de Heer Jezus. En dat je het niet begrijpt dat het soms een raadsel voor je is. En soms zelfs van mensen tegenstand ervaren waarvan je totaal niet verwacht. Dat kan heel diep gaan en dat kan heel veel pijn doen. Het is een horde die ook Paulus heeft moeten nemen. En de laatste horde. Dat is de horde, dat is een hele belangrijke, van de strijd met omstandigheden. Die Paulus konden ontmoedigen en verlammen. Dat is een hele belangrijke. Ik geloof dat de Heer overwinning wil geven over omstandigheden. Er waren omstandigheden in Paulus' leven die hem verlamden om die wedloop tot het einde toe te volbrengen. En die zijn er ook in jouw en mijn leven. Moet ik wat noemen in Paulus' leven? Lees 2 Korinthe 4, 2 Korinthe 11. Deze man, deze godsman, heeft honger geleden. Hij heeft geestelingen ondergaan. Hij heeft naaktheid ondergaan. Slapeloze nachten. Is voor dood buiten de stad gesleept. Heeft schipbreuk geleden. Ik kan de lijst afmaken. Er waren omstandigheden in het leven van Paulus die hem innerlijk konden verlammen en verslappen in de wedloop. Herken je dat? Dat je omstandigheden hebt met de rug tegen de muur waar jij als mens niks aan verandert. En dat de tegenstander je moedeloos wil maken, je innerlijk wil verlammen en dat je de strijd maar opgeeft. Dat zijn horden die wij moeten nemen. Paulus, ik heb er maar 5 genoemd, het zijn 5 globale, die allemaal herkenbaar zijn in jouw leven. En passen toe. Maar na al die horden, waarvan ik er maar 5 genoemd heb, getuigt deze godsman, ik heb de goede strijd gestreden. Dat wil zeggen, ik heb aan de goede kant gestaan. Ik stond aan Gods kant. Hij heeft het geloof behouden, over deze dingen ga ik niks verder vertellen en delen. Maar hij heeft het geloof behouden, dat wil zeggen, niet alleen het geloven zelf, maar ook de inhoud van het geloof. Dat heeft met waarheid te maken, het fundament van het geloof. Je kan ook vertalen met dat heeft hij bewaakt. Dat heeft hij bewaard. Want als het fundament weg is, waar jij op steunt, dan hou je niks over, toch? Dus hij heeft dat fundament bewaakt en bewaard en het geloof is hij blijven beoefenen. En dat te midden van die horde, en luister nu goed, wat is ook het getuigenis na die horden? Ik heb de wedloop tot het einde volbracht. En nu ga ik even naar de sportwereld toe. Want in tegenstelling tot heel veel sportwedstrijden in deze wereld, ligt het accent in 2 Timotheus 4, dat is heel interessant, ligt het accent niet op kracht, ook niet zozeer op snelheid, niet op een flitsende start, maar op volharding. In de geestelijke wedloop gaat het dus niet zozeer om een flitsende start, dat je als een raket vertrekt, ook niet zozeer om kracht of om geweld, maar om volharding. Daar ligt het accent hier op. Jullie kennen allemaal die uitspraak dat de slak uiteindelijk ook de ark heeft bereikt, toch? Duurde even, maar hij is aangekomen. Dus waar lag het accent in het leven van de slak? Op volharding. En ik zie dat heel veel christenen vandaag het moeilijk vinden om te volharden. Heel veel christenen vinden het moeilijk om zelfstandig met de Heer te leven. Om zelf die stappen te maken. En ze zijn heel afhankelijk van voorgangers en samenkomsten en noem maar op. Maar zelfstandig met de Heer leven. Zelfstandig die wedloop lopen. Is zo belangrijk vandaag. Om daarin te volharden. En die principes van voleindigen, voltooien, afronden. Luister goed. Het zijn Bijbelse werkwoorden. Het zijn Bijbelse principes. Wil je wat voorbeelden? Toen de schepper de hemel en de aarde en alles wat er op en in is schiep, toen voltooide hij zijn werk. Waar of niet? Hij kwam tot een afronding. En wat zei hij na die afronding? En zie, het is zeer goed. God rondde iets af. Toen Mozes de opdracht kreeg om de tabernakel te bouwen, toen gaf God de opdracht aan hem. Hij delegeerde vervolgens. En er kwam de dag dat de tabernakel klaar was. En de Shechina van God daalde neer. Er staat letterlijk, de tabernakel werd voltooid. Dat is een karaktereigenschap van God. Het gaat God om voltooide werken. Toen en vandaag. Wil je nog een voorbeeld? Toen Salomo de tempel mocht bouwen, toen kwam daar het moment dat de tempel, het heiligdom van God, gereed was, klaar was. Het was voltooid. God nam er zijn intrek in. God verlangt voltooide werken. Geen half werk. Wil je nog een voorbeeld? Toen de Heer Jezus Christus kwam in de volheid van de tijd, vanuit de heerlijkheid bij de Vader, toen heeft hij zijn leven afgelegd en hij riep uit aan het kruishout van Golgotha, het is volbracht. Hij maakte iets af. Hij haakte niet halverwege af. Broeders, zusters, ik hoop dat het valt bij je en dat je erover nadenkt. Voltooiing, volharding, voleinding, dat is een karaktereigenschap van God. En jij en ik, als kinderen van de Vader, hij wil ons onderwijzen dat ook wij die karaktereigenschap over gaan nemen en ons die eigen maken. Zodat wij volhardende christenen zijn. En dat we met Paulus aan het einde van ons leven niet van klacht tot klacht voortgaan, maar van kracht tot kracht. En dat we zeggen, hoewel de uitwendige mens verdorven werd, innerlijk werd ik nog vernieuwd van dag tot dag. Dat. Dan gaat er wat uit. Van je, ook hier op Urk. Ik zie zoveel moedeloze, ingedutte christenen. Maar Jozua en Caleb, zij gingen van heerlijkheid tot heerlijkheid. En ze zijn het land binnengekomen. En broeders, zusters, dit heeft deze wereld nodig. Zal ik het je bewijs leveren waarom het belangrijk is? Blader naar Lucas 14. Er zijn vandaag, en dat is iets wat drukt op mijn hart en wat een zorg is in mijn leven. Er zijn vandaag veel te veel onvoltooide, niet afgeronde werken. Maar ik heb het je bewezen en ik zou er heel uitvoerig over kunnen spreken. Wat God begint, dat wil hij voleinden, voltooien, afronden. Want dat daarmee hangt samen de eer en de glorie van zijn naam. Lucas 14, je kent het vers, vers 28. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen of hij de middelen wel heeft om het werk te... Ja, je mag wel hard oproepen hoor. Voltooien. Daar staat het weer. Vers 29. Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien hem beginnen te bespotten. En zeggen, deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Hier komt het weer terug. Luister goed. Welk principe legt de Heer Jezus hier uit? Het principe dat onvoltooide werken uiteindelijk leiden tot bespotting. Tot bespotting van de man die bouwt. In dit geval tot bespotting van jou en mij die de wedloop lopen. Maar uiteindelijk ook tot bespotting van de meester die wij dienen. Dus onvoltooide werken, niet afgeronde werken, leiden tot bespotting. Zijn een aanfluiting voor de Heere God. Dus enthousiast beginnen, welkom in de wedstrijd. Maar niet volharden tot het einde. Dan ben je een aanfluiting voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Voel je hoe rijk gezegend we zijn als christenen. Maar voel je ook hoe groot onze verantwoordelijkheid is. Want onze levenswandel, de weg die wij gaan, dat is het plaatje wat wij afgeven van wie onze Heer en Heiland is. Dus volharding is niet zomaar een thema van mij. Dat is een Bijbels thema. En Paulus die zegt, oh jazeker, het ging in mijn leven niet voor de wind, maar ik heb de loop tot een einde gebracht. En hij zegt in Romeinen 15 vers 5 over de God van de Bijbel, dat zijn naam is de God van de volharding. Romeinen 15 vers 5. En nu zegt iemand, ja Jacques, maar volgens mij besef je niet dat je op Urk bent vanochtend. Want het is God die het goede werk in mij begon en dat ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Hij is het goede werk begonnen en ik sta hier en ik ben passief daarin en hij moet het voleinden. Dat is ook een waarheid. Maar hoe komt het nou, hè? Dat is voor mij altijd een vraag, hoe komt het nou dat wij zoveel waarheden tegen elkaar uitspelen? Weet je, in het Jodendom kan de ene waarheid gewoon naast de andere waarheid staan. God is soeverein. Dat is die. Hij geeft geen verantwoording af aan jou en mij. Maar tegelijkertijd ben ik ook verantwoordelijk. Dat blijft gewoon staan. Die waarheden kunnen naast elkaar staan. Die strijden niet met elkaar. Sterker nog, het is die treinrails wat ik al eerder heb gezegd. Hebben jullie wel zo'n spoor gezien wat uit één rails bestaat of niet? Daar hoef je niet lang over na te denken, toch? Dat bestaat niet. Maar die rails, die zorgt dat die trein in balans blijft en dat die trein op zijn bestemming komt. Zo is het ook met goddelijke soevereiniteit,
Menselijke verantwoordelijkheid. Nou, let goed op. Waar moeten wij ons nu mee bezighouden als het gaat om de wedloop? Als je het getuigenis van Paulus in 2 Timotheus 4 tot de jouwe wil maken. Waar moet je op letten? Nou, dit vind ik zelf een interessant stukje. Maar dat komt een beetje door mijn verleden. Elke sporter, elke atleet heeft te maken met beïnvloedbare en niet beïnvloedbare factoren. Nou, waar richt hij zich op? Op wat hij kan beïnvloeden. Mag ik een voorbeeld noemen? Ik ben een schaatsliefhebber, hè? En wij waren vorig jaar in Tiehalf en hebben schaatsen gekeken, mijn zoontje en ik. En wat zie je bij die schaatsers? Nou, die schaatsers die schaatsen het liefst op een hooglandbaan. Waarom? Bij die hooglandbaan is de luchtdruk laag, waardoor je sneller kan schaatsen. Bij een laaglandbaan is de luchtdruk hoog, dus de druk veel lucht op je, heel simpel gezegd, waardoor je langzamer kan schaatsen. Hooglandbaan, laaglandbaan. Kan je als schaatser niet beïnvloeden, want die kiest de organisatie uit. Daar kan je niks aan doen. Wil je een ander voorbeeld? We zitten een beetje midden in die voetballerij op het moment. Nou, die voetballers, wat kunnen ze niet beïnvloeden? Nou, de staat van het veld, dat is mat. Die is soms een beetje hobbelig. En niet zo strak spelen. Die bal die hobbelt. Dat is lastig spelen. Wat hebben ze nog niet meer? Wat hebben ze nog niet, ook niet onder controle? Nou, dat is het feit. Of het regent. Het veld is nat. Glad. Die bal schiet door. Kunnen ze geen invloed op uitoefenen, toch? Daar kan je wel over nadenken. Daar kan je wel over piekeren. Maar je kan er niks aan veranderen. Het is niet beïnvloedbaar. Maar wat is voor alle sporters, alle atleten wel beïnvloedbaar? Nou, heel simpel. Wat ze bijvoorbeeld eten. Hun eetgedrag. Dat kan je beïnvloeden. Je kan over al die andere dingen nadenken. Dit kan je beïnvloeden. Eetgedrag. Je moet een prijs betalen om een topprestatie te leveren. Wat kunnen ze nog meer beïnvloeden? Hun rustmomenten. Wat kunnen ze nog meer beïnvloeden? Hun uitrusting. Ze willen als een veertje over de baan gaan. Dus ze investeren in het juiste pak, in de juiste schaats. Mag alles kosten. Dat hebben ze zelf in de hand. Wat kunnen ze nog meer beïnvloeden? Hun trainingsschema. Pas je het even toe op je eigen geestelijk leven? Wat eet je? Waar ben je mee uitgerust? Waar kleed jij je 's ochtends mee met de mantel van de gerechtigheid, Heer Jezus? Neem je rust? Of vlieg je maar voort? Of kom je aan de voeten van Jezus en zeg je, Heer, aan uw voeten. Dat is de hoogste plaats. Martha Maria, je weet het wel. Martha, ja, je hebt goed beter best. Martha was niet slecht hoor, onthoud dat goed. Maar Maria was beter. Waar ga je voor? Voor het beste? Wat is het beste? Aan de voeten van Jezus te verkeren. Kan je allemaal beïnvloeden. Je trainingsschema. Trainen we nog? Geestelijke training. Om mijn eigen te disciplineren. Elke dag. Om niet slap voor mezelf te zijn, maar mezelf eens aan te pakken. En te zeggen, dit is de weg die we moeten gaan. Niet van, ja, ik voel het niet. Ja, Sven Kramer voelt het soms ook niet, maar hij moet wel. Hij heeft een prijs verhogen en het mag alles kosten dat. En dit is wat Paulus gedaan heeft. Je zegt, nou dat weet ik zo net nog niet. Ik zal het bewijzen, daar gaan we mee afsluiten. Handelingen 20. Kijk, ik ben altijd benieuwd, niet alleen naar het getuigenis van iemand, want dat kan mooi klinken. En ik kan zeggen, nou dat klinkt mooi, fijn dat je dat zo vertelt, maar het is niet echt realistisch. En ik denk stiekem, er hangt geen wolkje boven jullie hoofd, maar ik denk op dit moment dat sommigen van jullie dit ook denken. Mooi verhaal, maar niet haalbaar. Nou, ik blijf hierbij. De waarheid maak je vrij. Wat zegt Paulus in Handelingen hoofdstuk 20? Ik heb gevraagd aan Paulus, Paulus, wat is de sleutel voor mij vandaag om het getuigenis van 2 Timotheüs 4, vers 7... ook te kunnen getuigen. Hoe krijg ik dat in mijn hart, in mijn leven? Nou, dan zegt hij in vers 21 van Handelingen 20. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En daar komt hij. En nu. Zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mijn boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar... Nou, bij mij, ik heb hem fel gekleurd in mijn Bijbel. Die knalt er gewoon uit. Dat is belangrijk. Dus als ik lees, dan denk ik, hé, waarom heb ik dat onderstreept destijds?
He, dat is mooi. Daar komt hij. Maar ik maak mij nergens zorgen over. Dat is wat. Ken je dat ook in je leven? Ja, je zegt die hordes, die ken ik wel. Die zijn zo herkenbaar. Maar ken je dit ook? Maak me nergens zorgen over. Een onbezorgd leven. Heilig onbezorgd. En dan zegt hij. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor. Wat staat er bij jullie? Mijzelf. Dit is het geheim. Dit is het geheim. Dit is de sleutel. En dan nog wat. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Paulus. Wat zijn de sleutels om aan het einde van mijn leven te kunnen getuigen? Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Hij zegt, ik heb twee sleutels. De eerste is deze. Acht je leven niet kostbaar voor jezelf. Nou, zouden jullie daar volmondig amen op durven zeggen? Dit raakt. Dit snijdt zo diep. Paulus zegt, weet je wat het geheim is? Als ik voor mezelf had geleefd in die wedloop, dan had ik gezegd, ach, ben ik toch een zielige man. Dat me dit allemaal moet overkomen. En dat die tegen me is en dat die zo denkt en dat dit op mijn levenspad komt. Maar hij zegt, ik acht mijn leven niet voor mezelf kostbaar. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Paulus was een man die had zijn leven ervoor over. Want hij wist, als ik sterf, dan is het over lijden heen getild worden. En mijn ogen opslaan in de eeuwige heerlijkheid. Mag ik eens vragen, voor wie leef je? Voor wie leef je? Je zal de wedloop niet volharden, broeders, zusters, als je leeft voor jezelf. Waarom niet? Omdat je dan altijd zelf medelijden hebt in de weg die je moet gaan. Dan red je het niet hoor. Maar wanneer red je het wel? Als je het gekruisigde leven praktiseert. Je niet meer voor jezelf leeft. En het tweede, dat is een hele belangrijke, het mocht dus Paulus alles kosten. En het tweede is deze, dat is een hele fundamentele en die wordt vaak overgeslagen. Weet je wat de tweede sleutel is voor Paulus? Dat is dat zijn roeping helder is. Paulus is heel duidelijk, God heeft mij geroepen voor die bediening. En daar wil ik trouw in zijn. Er zijn vandaag mensen die houden 6 ballen in de lucht. In hun geestelijk leven. Ze zijn met van alles en nog wat bezig. Dat willen ze doen en dat. En ze worden moe en lusteloos en moedeloos. Maar weet je wat het probleem is? Ze hebben niet een heldere focus. Wat is mijn roeping? En als je helder hebt wat jouw roeping is, dan kan je alle energie die je hebt daarin steken. Maar als je je aandacht en je krachten moet verdelen, dat verlamt. Herken je dat? Wat is de opdracht hier vandaan? Om jezelf niet lief te hebben, maar God boven alles. En de tweede is om te kijken, wat is mijn roeping? Oh, de allereerste roeping, universeel voor alle christenen is, gemeenschap met God te hebben en zo veranderd te worden naar het beeld van Jezus. Dat geldt voor alle christenen. Maar God heeft voor jou ook een specifieke taak, een specifieke roeping. Wat dat is, weet ik niet. Ik ben met mezelf daarmee bezig. En ik zie dat de Heer in mijn leven zo werkt, dat hij steeds minder terrein geeft waar ik me op begeef en dat hij een focus geeft. Ik wijs ook dingen af, doe ik niet meer. Ik word wel gevraagd, maar ik wijs het af. Het is niet mijn roeping. Doe ik niet. En weet je, dat is heerlijk. Want ik heb heel veel kracht en energie om dat te doen waar de Heer voor geroepen heeft. En dan hou je het vol. Dan werk je niet boven je macht. Wil je deze twee sleutels meenemen? Dit is wat Paulus ons leert en onderwijst. En mag ik nog even naar 1 Korinthe 9? Daar zal ik het tweede bewijs leveren dat het ook vandaag mogelijk is om het getuigenis van 2 Timotheus 4 vers 7 tot jouw getuigenis te maken. Want broeders en zusters, ik ben het van harte met jullie eens. Volharding, voltooiing komt je niet aanwaaien. Ook mij niet hoor. Ik leef in dezelfde wereld als jullie. Ik ben ook een gezonde man. Ik heb met dezelfde verleiding en strijd te maken. Ik ben niet anders als jullie. Maar ik wil niet toegeven aan allerlei gevoelens en emoties. Ik wil vasthouden aan het woord. En ik zeg, Heere God, als Paulus heeft volhard, dan wil ik ook volharden. Ik zie in zijn leven dat het mogelijk is. Wat een horde heeft die man genomen. Lees vanmiddag 2 Korinthe 4 en 11 thuis rustig na. En toch komt hij tot het getuigenis. Paulus zegt, ik wil je nog wat vertellen waarom ik het heb volgehouden. Hij zegt in 1 Korinthe 9 vers 24. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? En nou komt die. Wat zegt die dan? Loop dan zo dat u die verkrijgt. Dit is het. Dit is focus. Ja, maar Jacques, ik heb een buurman, die zegt ook dat hij christen is. En die neemt het toch niet zo nauw als jij. Die houdt er toch andere principes op na. Die denkt over bepaalde zonden toch anders. Ja, dat interesseert me niet wat je buurman ervan vindt. Wat zegt de Bijbel? Ik wil lopen dat ik die prijs ontvang. God zal wel met hem klaarkomen. Begrijp je wat ik bedoel? Sommige mensen houden zich zo bezig met anderen. Maar de Bijbel zegt, loop jij die wedstrijd zodanig dat jij die prijs ontvangt. Ja, dan moet je inspannen, toch? Als er één ding te verdelen is, dan... Nou, stel voor dat we allemaal dat besluit nemen. Dan wordt het me daar druk op die wedloop hier. Als we allemaal dat besluit nemen, na vanochtend. Dan zijn we allemaal gepassioneerd. Dan zijn we allemaal gefocust. En dan voorkom je slapheid. Er is maar één prijs te verdelen. En zou je je vinger op durven steken als ik nu vraag wie wil er voor die ene prijs gaan? Dan zegt misschien iemand, ja, maar ik zie hem naast me zitten. Die is geestelijk veel verder als ik. Dat is geen reden. God weet wat je nodig hebt. Hij bekrachtigt je. Hij stimuleert je. Wat zegt Paulus nog meer? We lezen even verder. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zie je dat volharding je niet aankomt waaien? Het gaat om discipline, om beheersing. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen. Maar wij een onvergankelijke. Ik hoef niet in een arreslee over het ijs te gaan met een krans om mijn nek. Want alles moet ik toch een keer afleggen. Dus daar investeer ik niet in. Om een gouden plak. Maar ik heb een onvergankelijke krans. Helemaal overeenkomstig 2 Timotheüs 4. En daar wil ik helemaal voor gaan. En Paulus zegt in vers 26. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. Heb je het tweede bewijs. Hij heeft focus in zijn leven. Hij heeft richting, hij heeft koers. Ik vecht zo, ja schrik niet, met de vuist. Dat ik niet maar wat in de lucht sla. Het zijn mijn woorden. Ik ben blij dat hij staat. Ik vind het geweldig. En hij zegt, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze. En maak het dienstbaar. Opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt hebben, zelf verwerpelijk word. Een aangrijpend stukje. Paulus zegt, ik ben niet zomaar lukraak bezig met mijn vuist in de lucht. Maar ik heb focus. En ik disciplineer mijn lichaam. Naar geest, ziel en lichaam ben ik gefocust op de voleinding van de wedloop. En misschien proef je wel in me dat dit stukje mij raakt. Niet omdat het mijn ding is, geloof me. Het komt uit de grond van mijn hart. Maar ik zie zoveel afhakers die moeite hebben met dit stuk uit 1 Korinthe 9. Maar broeders en zusters, tot geloof komen is gratis. Dat is genade. Maar volharding vraagt een prijs. En dat is de prijs van mijn eigen ik. En hebben we die ervoor over met elkaar? Ik wil je stimuleren. Want wat is deze wereld? Alles hoe schoon ook, het zal eenmaal vergaan. Deze wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. En stel dat je 60 jaar wordt. Voor sommigen is dat al gepasseerd seizoen. Voor sommigen is dat nog een heel klein stukje. Voor sommigen is dat nog de helft van het leven. Maar wat is 60 jaar in het licht van de eeuwigheid? Zullen we een besluit gaan nemen met elkaar? Je zegt, ja, maar Jacques, ik ben zo zwak in mezelf. Mijn genade is voor jou genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar wat heeft deze tijd nodig? Mensen die het getuigenis van Paulus met zich meedragen. En in wiens leven zichtbaar wordt. Ik ben niet alleen snel van start gegaan. Maar dat er een stabiele gang in je leven zit. Dat er een focus in je leven zit. Dat je niet door alles en nog wat heen en weer geslingerd wordt. Maar dat je zegt, ik leef voor Jezus. En voor anders niet. En dan wil Paulus je nog bemoedigen. Alsof het nog niet genoeg is. En hij zegt, als afsluiting in 2 Timotheüs 4. Verder is mijn weg gelegd. De krans van de rechtvaardigheid. Die de Heer de rechtvaardige rechter mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar alle die zijn verschijning hebben liefgehad. Broeders en zusters, ik wilde je bemoedigen. Ik weet niet of het is gelukt. De Heer kent je hart. Ik wilde je bemoedigen met de geestelijke nalatenschap van Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Paulus eindigde niet in de klaagzang. Met zijn hoofd naar beneden en zei, ja joh, het is allemaal wat. Paulus zei, jongen, hou vol. Want het is mogelijk om met een opgeheven hoofd door de kracht van de Heilige Geest te volharden tot het einde. Kijk, en dan gaat er wat vanuit naar je kinderen toe. En naar je kleinkinderen toe. En naar de gemeenschap toe. Dat je een brandend hart hebt voor de Heer Jezus Christus. En weet je, wat God nou van je eist en verlangt, dat geeft Hij ook. Mild en overvloedig. Maar weet je waar het op aankomt? Wij kunnen alles zo mooi verbloemen achter theologie. Maar weet je waar het op aankomt? Of je dit leven wil leven. Daar komt het op aan. Je kan alles wegtheologiseren, ook deze teksten. Maar wil je dit leven leven? Nou, dan mag je nu in een minuut of twee minuten aan de Heer gaan vertellen. Laten we even stil worden. Sommigen willen dat misschien in de stilte van hun hart doen. Dat kan, dat mag. Maar het zou ook mooi zijn als je te midden van je broeders en zusters uitspreekt en zegt, Heer, ik sta misschien nog een beetje aan het begin van de wedloop, maar ik heb Paulus gezien, ik ben bemoedigd door hem. En ik strek me uit. Ik open mijn hart voor de kracht van uw Heilige Geest. Voor de volheid die u beschikbaar heeft om mij te laten volharden. Dat we ons naar uitstrekken vanmorgen, dat we een keuze maken. En als dat op je hart is en je de Heer Jezus nog niet kent. Je bent hier vanmorgen. Je weet niet of je er morgen nog bent. Maar dan mag je hem nu in je hart uitnodigen. Laat een moment nemen om ons opnieuw aan hem toe te wijden. Om kracht van hem te vragen. Of je voor het eerst aan hem over te geven. En kijk niet naar je buurman. God roept jou. En hij nodigt je uit. En hij bemoedigt je.